is al gezegd door Helma vanmorgen. Het is Vaderdag vandaag. En ik heb, daar zagen jullie mij mee lopen. Ik heb er twee dingetjes meegenomen eventjes. Ik ga ook even speciaal voor de camera dat goed laten zien. Dit zijn cadeaus die ik gekregen heb. Het is een beker, superpapa. Het is een tijd geleden dat ik hem gekregen heb, dus ik weet niet of ze er nu nog zo over denken. En een boekenlegger, zelf gemaakt door onze zoon. En ik gebruik ze elke dag nog. Deze gebruik ik elke dag, die gebruik ik ook elke dag. Dat is het leuke, hè, van Vaderdag. Dat de kinderen, zeker als ze jong zijn, dat ze van die cadeautjes voor je maken en je daarmee verrassen. En ze zitten nu in de puberleeftijd. En concreet in mijn geval betekent dat de ene nog lag te slapen en de andere snel nog een appje stuurde. Fijne Vaderdag, by the way. Dus misschien dat het straks nog goed gemaakt wordt, maar goed, dat gaan we zien. En ik zat te denken, Vaderdag. Ja, wat is Vaderdag nou eigenlijk? En waar komt dat nou eigenlijk van? Ik wist het niet. Dus ik heb gegoogeld en kwam uiteindelijk op Wikipedia terecht en daar las ik dat Vaderdag gevierd werd vanwege de invloed van vaders op de samenleving. En mijn eerste reactie was, serieus? Vanwege de invloed op de samenleving. Alsof de invloed van vaders op de samenleving altijd zo positief geweest is. Dus ik had daar wel zo mijn gedachten over. Want als ik de link leg naar God als vader, hoe je het ook wendt of keert, jou, jullie, mijn biologische vader, bepaalt mede hoe we kijken naar God als vader. Bepaalt mede ons beeld van God als vader. En dat kan goed uitpakken, of dat kan redelijk goed uitpakken. Maar dat kan ook behoorlijk verkeerd uitpakken. De ene vader is de andere vader niet. Daar waar de ene benaderbaar is en altijd beschikbaar is, is de ander afwezig of nors. Daar waar de ene vader gezonde levenspatronen heeft en die doorgeeft aan zijn kinderen, is de ander misschien verslaafd of komt zelf vanuit een gebroken achtergrond. En is daar negativiteit? En heb je, als je aan je vader denkt, negatieve herinneringen of een negatieve opvoeding? En leidt dat bijna altijd ook tot een negatief beeld van God als vader? Maar ook een positieve herinnering aan je vader betekent niet altijd dat dat ook een positief of een goed godsbeeld oplevert. He, een vader waar alles kan en alles mag en die geen grenzen aangeeft, geeft ook een vertekend beeld van wie God is en wie God wil zijn als vader. Hoe is het nou mogelijk om een gezond Bijbels vaderbeeld te ontwikkelen, een gezond godsbeeld te ontwikkelen? Waarbij je zonder al die bijkomende negatieve emoties toch ook God als vader kunt zien. En daar gaan we met elkaar over nadenken vanmorgen. En ik wil een gedeelte lezen uit Romeinen 8. En er komen nog een aantal andere tekstgedeeltes ook aan de orde. En als het goed is, komt het... Ja, het is goed. Jullie kunnen meelezen. Romeinen 8, versen 12 tot en met 16. En Paulus die schrijft daar het volgende. Broeders en zusters, we hoeven ons niet langer te laten leiden door onze eigen wil. Als u dat wel doet, zult u zeker sterven. Als u echter uw zondige wil doodt door de geest, zult u leven. Allen die door de geest van God worden geleid, zijn kinderen van God. U hebt de geest niet ontvangen om opnieuw als slaven in angst te leven. U hebt de geest ontvangen om Gods kinderen te zijn. En om hem, God, te kunnen aanroepen met Abba. Vader, de geest zelf verzekert onze geest dat wij Gods kinderen zijn. Afgelopen week had ik een gesprek met iemand, een man die had erg last van zijn rug, al heel lange tijd last van zijn rug. En uiteindelijk zocht hij hulp daarvoor. Hij heeft inmiddels goede hulp gevonden en het gaat ook beter. Hij zat te vertellen, hij zegt van ja, op het moment dat je last hebt van je rug, en het bleek een hernia, een beginnende hernia te zijn. Hij zegt, op het moment dat je last krijgt van je rug, dan ga je dat in je lichaam compenseren. He, want je hebt enorme pijn, dus je gaat op de een of andere manier ga je anders lopen om die pijn maar niet te hoeven voelen. Je gaat compenseren en uiteindelijk, als je maar lang genoeg compenseert, leer je jezelf een verkeerde houding aan, waardoor je uiteindelijk nog verder van huis bent en het nog erger wordt. Kennelijk hebben we, als het om pijn gaat, hebben wij als mensen van nature de neiging om te compenseren. En niet alleen lichamelijke pijn, maar dus ook emotionele pijn. Ook als het gaat om God zien als je vader. En vanuit onze compensatie voor dat beeld kan het maar zo komen dat er angst in je leven een rol gaat spelen. Kan het maar zo komen dat je op de een of andere manier slaaf gaat worden van de dingen die verkeerd zijn gegaan. Slaaf worden van je eigen samengestelde godsbeeld. En Paulus die koppelt hier in het gedeelte wat we net lazen, de werking van de Heilige Geest aan het besef dat we kinderen van God zijn. Voor Paulus is 1 en 1 zo klaar als een klontje 2. Met Pinksteren ontvang je de Heilige Geest en die Heilige Geest werkt in jou uit en die doet jou dat diepe besef geven dat je een kind van God bent. En vanuit dat diepe besef dat je een kind van God bent, mag je hem vader noemen. Papa. Abba. En het mag in vrijheid. En ik besef me, met alles wat ik nu al gezegd heb, dat het gaat om een proces. En dat het voor sommige mensen zelfs een ontzettend lang proces is. Vanmorgen wil ik gewoon 3 handvatten geven, 3 richtingwijzers, 3 handreikingen geven om mee te starten, om daarover na te denken. En sommige zijn misschien open deuren en andere zijn misschien nieuw. Het eerste is het lezen van de Bijbel. Het tweede is het kijken naar de Heer Jezus. En het derde is het zelf zijn van of het zoeken naar een rolmodel. Nou, ik zei het al, het eerste is misschien een open deur, het lezen van de Bijbel. Maar toch, in het algemeen gesproken merk je dat mensen steeds minder lezen. Afgelopen week nog was er in het nieuws dat er een tijdschrift moest stoppen omdat mensen niet meer lezen. En als mensen dan lezen, dan zie je dat mensen nauwelijks lezen, of heel slecht lezen, of vooral tussen de regels doorlezen en hun eigen ding daarin invullen. Een filmpje is veel makkelijker of sneller. Een podcast is veel hipper en dan kun je tegelijkertijd nog andere dingen doen. Dus als we al lezen, dan lezen we vaak ook slecht. Maar toch, door het lezen van de Bijbel komt het beeld van God naar voren. Komt een bepaald beeld van God naar voren. Wie is hij? Hoe is het begonnen? Met wie ging hij op weg? En hoe zag dat eruit? En als je dan de Bijbelse geschiedenis doorgaat, dan is één van de dingen die eruit springen, is dat God contact wil. God wil contact met Adam en met Eva, met Noach. Met Abraham, Isaac, met Jacob. En door de geschiedenis heen. Met Jozef, met Mozes, met zijn volk Israël. Door de profeten, door de koningen heen. Steeds weer opnieuw zie je dat terugkeren. God wil contact. En met ieder gaat God zo zijn eigen weg. God is niet afstandelijk. Maar er is wel afstand. En dat lees je in Exodus hoofdstuk 3. Het bekende verhaal van Mozes die bij de brandende braamstruik staat. En Mozes die is nieuwsgierig en hij komt dichtbij en hij mag dichtbij komen. En je mag ook dichtbij God komen, maar er zit een grens. Er is gepaste afstand. Voor je eigen veiligheid is het belangrijk dat je gepaste afstand houdt. Want God is God en geen mens. God is heilig. Dus wel contact, maar toch met een diep ontzag, op gepaste afstand. En dus de beperking van het alleen maar lezen van de Bijbel, dat het zo vaak blijft hangen op het niveau van ons verstand. We lezen en we begrijpen, of we begrijpen juist niet, Of er komt een soort van kortsluiting in ons verstand. Ik bedoel, die God van het Oude Testament. Hoe kan die God van het Oude Testament nou dezelfde God zijn van het Nieuwe Testament? Ja, als je verdiept in de geschiedenis, dan lees je dat vanaf de tweede eeuw er al mensen opstonden die dat Oude Testament er gewoon uit wilden scheuren. Of die zeiden van, ja, die God uit het Oude Testament, dat is maar een soort van minderwaardige God. Het gaat alleen om het Nieuwe Testament. En ze speelden het tegen elkaar uit. Hoe kan het dat vader, zoon en geest, hoe kan het nou dat die drie samen één zijn en dat we het christendom toch als een monotheïstische godsdienst zien? Hoe kan het dat Jezus God is, maar dat hij tegelijkertijd ook mens is? Hoe verhouden zich die tot elkaar? Hoe moeten we dat allemaal begrijpen? Dat zijn zomaar een handvol vragen die bij je op kunnen komen als je leest in de Bijbel. En het zijn verstandelijke vragen. Het zijn rationele vragen. Ik kan ook aan toevoegen, het zijn ook verstandige vragen. Want het zijn goede vragen. Goede vragen voor een prima gesprek, voor een goed discussiemoment. Maar de vraag is of deze vragen jou persoonlijk helpen bij het vaststellen van je godsbeeld, bij het vormen van je godsbeeld, bij het leren zien als God, als vader. Ik vraag het me af. Ik denk dat er meer nodig is. Er is meer nodig dan ons verstand alleen. En dan als tweede mogen we kijken. Het is een tweede voor de hand liggende stap. Mogen we kijken naar de persoon van Jezus. De persoon van de Heer Jezus. En laten we die vers ook met elkaar lezen uit Johannes 14. De versen 6 tot en met 11. Als Thomas en Filippus vragen stellen aan Jezus. Jezus zei, ik ben de weg, de waarheid en het leven. Niemand kan bij de Vader komen dan door mij. Als jullie mij kennen, zullen jullie ook mijn vader kennen. En vanaf nu kennen jullie hem, want jullie hebben hem zelf gezien. Daarop zei Filippus, laat ons de vader zien, Heer. Meer verlangen we niet. En Jezus zei, ik ben al zo lang bij jullie. En nog ken je me niet, Filippus. Wie mij gezien heeft, heeft de vader gezien. Waarom vraag je dan om de vader te mogen zien? Geloof je niet dat ik in de vader ben en dat de vader in mij is? Ik spreek niet namens mijzelf als ik tegen jullie spreek. Maar de Vader die in mij blijft, doet zijn werk door mij. Geloof me, ik ben in de Vader en de Vader is in mij. Jezus' antwoord is tegelijkertijd wat cryptisch en ook heel eenvoudig. Hij zegt, kijk naar mij. That's it. Kijk naar mij. Niet meer, niet minder. En het gaat opnieuw ver boven ons verstand uit. Als Jezus zegt, ik ben in de Vader en de Vader is in mij en we zijn samen één. En ik doe niets dat de Vader mij te doen geeft. En hoe we dat precies moeten zien, hoe we dat moeten bevatten, hoe we dat moeten begrijpen, weet ik niet. Het is lastig. Het is moeilijk om dat rationeel bij elkaar te krijgen. Maar waar het om gaat is, die vraag, laat ons de Vader zien. En het antwoord van Jezus, als je mij kent, ken je ook de Vader. En er komt al iets dichterbij. Het komt dichter bij je gevoel, het komt dichter bij je emoties. Het kennen van Jezus betekent namelijk omgangskennis. Het betekent Jezus leren kennen door met hem om te gaan. Door dieper in dat contact met hem te stappen. Het betekent het kennen van de Heer Jezus, omdat je een relatie met hem hebt. Weet je, ik ken Mark Rutte, ik weet wie hij is. Ik ken ook Patricia, mijn vrouw. En er zit een wezenlijk verschil in dat kennen. En zo is het ook met de Heer Jezus. Als je met hem omgaat, leer je hem kennen en door hem heen leer je God als vader kennen. Daar zit emotie bij. Je voelt iets. Het raakt je. Hij raakt je. De gepaste afstand die wordt overbrugd. Tenminste, als we echt Jezus willen zien. En hem niet verwarren of door elkaar halen met onze eigen biologische vader. Want Jezus is er. Altijd. Jezus stelt niet teleur. nooit. Hij veroordeelt niet, maar hij vergeeft. Hij is ook niet zoetsappig. Hij prikkelt, hij daagt uit. En hij daagt je vooral uit om niet alleen voor God te leven, maar om vooral met God te leven. En in Jezus' omgang met mensen mogen we iets zien van hoe God de Vader hoe zijn omgang is met mensen. En dus ook hoe Gods omgang met jou is. Precies zoals Filippus al aan Jezus antwoordde. Ik ben nu al zo lang bij jullie. Ken je me nog niet? Lees in de Bijbel. Goed voor je verstand en voor stevige gesprekken. Kijken naar Jezus. Goed voor je hart, voor je gevoel en je emoties. En een derde en misschien wat meer praktisch punt is het zoeken naar of het zelf zijn van een rolmodel. Want we zijn samen gemeente. We hebben dat vanmorgen met het opdragen van Lise nog eens een keertje bevestigd. We zijn samen gemeente. Dat betekent dat we elkaar nodig hebben. Het betekent dat we niet elkaar hebben uitgekozen, maar dat God heeft gezegd, jullie zijn samen mijn gemeente. Jullie horen bij elkaar en jullie mogen elkaar helpen en dienen en samen optrekken. En juist in het midden van de gemeente mogen we een rolmodel zijn voor elkaar. Zowel de vaders als ook de moeders. Als je leest in 1 Korinthe 11 en ook in Filippenzen 3, dan schrijft Paulus aan de gemeente in Korinthe en aan de gemeente in Filippi, hij schrijft ze, volg mij na. Volg mij na. Zouden wij het ook durven? Zouden wij dat ook durven? Zou ik dat durven zeggen? Tegen jullie, volg mij na. Of zou je dat tegen iemand anders durven te zeggen? Zou je het ouders, vaders, moeders tegen je kinderen durven zeggen? Volg mij na. Paulus zegt, volg mij na. En als je dan kijkt naar het leven van Paulus, dan zie je dat hij zich over verschillende mensen heeft ontfermd. En het bekendste voorbeeld is misschien wel Timotheus. Timotheus die hij onder zijn hoede meeneemt. In zijn beide brieven aan Timotheus lees je dat Paulus regelmatig schrijft over, jij bent mijn geliefd kind. Paulus leert Timotheus on the job wat het betekent om een volgeling van Jezus te zijn en om vervolgens God als vader te mogen zien. Hij leert hem door te onderwijzen, door samen te zingen, door samen te bidden, door samen te schrijven, door het hem voor te leven. Wij hebben rolmodellen nodig. We hebben mensen nodig die laten zien wat het betekent om een vader te zijn zoals God dat van ons vraagt. En die laten zien wat het betekent om een moeder te zijn zoals God dat vraagt. Dus ofwel, en dat kan ook tegelijkertijd, maar ofwel ga op zoek naar een rolmodel als je meer wil leren. En als je zelf geestelijk volwassen bent en je denkt, nou, eigenlijk ben ik nu wel aangeland om zelf een rolmodel te zijn. Doe dat. Stel jezelf beschikbaar. Of bid ervoor, voor wie je contact mag opnemen. Als een soort van mentor, als een voorbeeld. Eigenlijk is dat precies waar het proces Growing Young over gaat. Waar we ook in de gemeente mee bezig zijn. Het zijn van een rolmodel. En als ik dan kijk naar mijn eigen leven en terugkijk, dan denk ik, hey, ik heb in verschillende fases van mijn leven verschillende rolmodellen gehad. Die steeds weer pasten bij een bepaalde fase waarin ik in zat, waar ik iemand nodig had. Ik heb van andere mensen geleerd hoe je kinderen kan opvoeden. Prachtig. Dat is prima. Ik heb van weer andere mensen geleerd hoe belangrijk het is om als gemeente in kleine groepen bij elkaar te komen en om de Bijbel te openen en om samen te bidden en om op die manier bij elkaar te zijn en te groeien in je geloof. In hele praktische dingen heb ik zaken geleerd waarin weer andere mensen mij op voor zijn gegaan. We hebben het nodig. We hebben het nodig om rolmodellen in ons leven te hebben. Die ons wijzen op God als Vader. En God wil jou en mij vervolgens ook gebruiken om zelf zo'n rolmodel te zijn. Kortom, ik ben bijna klaar. Kortom, het ontwikkelen van een gezond godsbeeld begint dus met het lezen van de Bijbel, met het kijken naar de Heer Jezus en het zijn van of het zoeken naar een rolmodel. En op die manier stap je in dat proces van een gezond godsbeeld. En het begon vanmorgen met het lezen van Romeinen 8. Want door de geest van God hoef je niet langer in angst te leven. Ook als het valikant misgegaan is, vroeger in je eigen leven. De geest van God wil zo graag dat je in vrijheid en in heling kan leven en op die manier naar God kan kijken. En dat je in die echte vrijheid die alleen de geest van God kan geven, een kind van God mag zijn en hem vader mag noemen. Zullen we bidden met elkaar? Vader in de hemel, het is gepast om misschien eerst maar te belijden dat we er zo'n bende van gemaakt hebben. Dat we zo vaak tekortschieten. Als ouder, als mens, als kind. Heer, en ergens drukt ons dat met de neus op de feiten dat we niet zonder uw grote genade kunnen. En vader, wat heeft u mooie dingen voor in ieder van ons in petto. Heer, dank u wel dat het zo uw verlangen is dat we in vrijheid leven. Niet meer gebukt gaan om het verdriet of de rotzooi uit het verleden, maar dat daar werkelijk heling komt. Heer, en dat is mijn, dat is ons gebed. Dat we ons persoonlijk, vanuit welke situatie of achtergrond dan ook, dat we ons mogen uitstrekken naar u, Heer. Dat we misschien in het diepst van ons hart wel uw stem mogen horen, die zegt, kom dichterbij. Heer, en ik bid dat u door de kracht en door de machtige werking van uw Heilige Geest genezing zult schenken. Relaties zult herstellen. Godsbeelden zult herstellen. En dat er ruimte gaat komen. En dat er vrijheid gaat komen. Om werkelijk, geleid door uw Heilige Geest, te mogen leven als kinderen van de levende God. In Jezus' naam bidden we dat. Amen.